Hoofdstuk 37. De eerste evangelisten. De apostelen waren leden van de familie van Jezus, en ze hadden hem vergezeld tijdens zijn reis te voet door Galilea. Ze hadden gedeeld in de moeite en de ontbering die hun was overkomen. Ze hadden geluisterd naar zijn redevoeringen. Ze hadden met de Zoon van God gewandeld en gesproken, en uit zijn dagelijkse onderwijs hadden ze geleerd hoe ze moesten werken om de mensheid op te heffen. In de tijd dat Jezus de grote scharen die zich tot hem verzamelden diende, sloegen zijn discipelen hem gade en verlangden te doen wat hij vroeg en zijn werk te verlichten. Ze hielpen door de mensen op te stellen, door de zieken tot de heiland te brengen en het allen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ze zagen uit naar de belangstellende toehoorders, verklaarden hun de schriften en werkten op verschillende wijzen voor hun geestelijk welzijn. Zij leerden dat wat zij van Jezus geleerd hadden en verkregen dagelijks een rijke ervaring. Maar ze wilden ook ervaring in het alleen arbeiden. Ze hadden nog steeds veel onderricht nodig en een groot geduld en veel liefde. Omdat Hij nu nog persoonlijk bij hen was om op hun fouten te wijzen en hun raad te geven en te verbeteren, zond de Heiland hen uit als zijn vertegenwoordigers. In de tijd dat ze met hem geweest waren de discipelen dikwijls in de war gebracht door de leer van de priesters en de fariseeën, maar ze hadden hun moeilijkheden Jezus voorgelegd. Hij had hun de waarheden uit de schrift voor ogen gesteld, in tegenstelling met de overlevering. Op deze wijze had hij hun vertrouwen in Gods woord versterkt en hun in hoge mate bevrijd van hun vrees voor de rabbies en hun dienstbaarheid aan de overleveringen. Bij de opleiding van de discipelen was het voorbeeld van het leven van de heiland van veel meer betekenis dan een zuiver leerstellig onderwijs. Toen ze van hem gescheiden werden, herinnerden ze zich weer iedere blik en stembuiging, ieder woord. Vaak, wanneer ze in conflict waren met de vijanden van het evangelie, herhaalden ze zijn woorden. En wanneer ze de uitwerking daarvan op de mensen zagen, verheugden zij zich zeer. Nadat hij de 12 tot zich geroepen had, beval Jezus hun 2 aan 2 uit te gaan door de steden en dorpen. Niemand werd alleen uitgezonden, maar broeder ging samen met broeder, vriend met vriend. Op deze wijze konden ze elkaar helpen en bemoedigen, elkaar raad geven en samen bidden, zodat de kracht van de een de zwakheid van de ander aanvulde. Op dezelfde wijze zond hij later de 70 uit. Het was de bedoeling van de heiland dat de evangelieboodschappers op deze wijze met elkaar verbonden zouden zijn. In onze tijd zou het evangelie veel meer succes hebben als men zich meer aan dit voorbeeld hield. De boodschap van de discipelen was dezelfde als die van Johannes de Doper en van Jezus zelf. Het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Matthäus 10, vers 7. Zij mochten niet met de mensen gaan redetwisten over de vraag of Jezus van Nazareth de Messias was. Maar in zijn naam moesten ze dezelfde genadewerken doen die hij had verricht. Hij gebood hen: genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niet hebt gij ontvangen, geef het om niet. Matthäus 10, vers 8. Gedurende zijn dienstwerk wijdde Jezus meer tijd aan het genezen van zieken dan aan het prediken. Zijn wonderen getuigden van de waarheid van zijn woorden, dat hij niet gekomen was om te verderven, maar om te redden. Zijn heil ging voor hem uit en de heerlijkheid des Heren was zijn achterhoede. Overal waar hij kwam, waren de geruchten van zijn genade hem voorgegaan. Waar hij voorbij gegaan was, verheugde degenen over wie hij zich ontfermd had, zich over hun gezondheid en beproefde zij hun nieuwgevonden krachten. Menigte verzamelde zich rondom hen om van hun lippen de werken die de Heer gewrocht had te vernemen. Zijn stem was het eerste geluid dat velen ooit gehoord hadden. Zijn naam het eerste woord dat zij ooit gesproken hadden. Zijn gelaat het eerste dat zij ooit hadden aanschouwd. Waarom zouden ze Jezus niet lief hebben en zijn lof doen horen? Terwijl hij door de steden en dorpen ging, was hij als een stroom van leven. Leven en vreugde verspreidden zich overal waar hij heen ging. De volgelingen van Christus moeten werken zoals hij dat deed. Wij moeten de hongerigen voeden, de naakten kleden en de lijdenden en bedroefden troosten. Wij moeten hen die vertwijfelen bijstaan en de hopelozen met hoop bezielen. En ook aan ons zal de belofte vervuld worden. Uw heil zal voor u uitgaan, De heerlijkheid des Heren zal uw achterhoede zijn. Jesaja 58, vers 8. De liefde van Christus, die geopenbaard wordt in onzelfzuchtige dingen, zal meer uitwerking hebben om de boosdoener te bekeren dan het zwaard of het gerechtshof. Deze dingen zijn noodzakelijk om de verbreking van de wet vrees aan te jagen, maar de liefdevolle zendeling kan meer doen dan dat. Dikwijls zal het hart verhard worden onder terechtwijzing, maar het zal smelten onder de liefde van Christus. De zendeling kan niet alleen lichamelijke ziekten verlichten, maar hij kan de zonde leiden tot de grote geneesheer, die de ziel kan reinigen van de melaatsheid der zonde. Het is Gods bedoeling dat de zieken, de ongelukkigen, zij die door de boze geesten bezeten zijn, door zijn dienstknechten zijn stem zullen horen. Door zijn menselijke vertegenwoordigers wil hij een trooster zijn zoals de wereld die niet kent. Op hun eerste zendingsreis moesten de discipelen alleen gaan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Matthäus 10, vers 6. Indien zij nu het evangelie gepredikt zouden hebben aan de heidenen of aan de Samaritanen, zouden zij hun invloed op de Joden verloren hebben. Door het vooroordeel van de Farizeeën op te wekken, zouden zij zich gewikkeld hebben in een strijd die hen bij aanvang van hun arbeid ontmoedigd zou hebben. Zelfs de apostelen konden moeilijk begrijpen dat het evangelie uitgedragen moest worden aan alle volken. Totdat zij zelf deze waarheid zouden kunnen begrijpen, waren zij niet gereed om voor de heidenen te arbeiden. Indien Joden het evangelie zouden aannemen, was het Gods bedoeling hen zendelingen onder de heidenen te maken. Daarom moesten zij eerst de boodschap vernemen. Overal waar Christus arbeidde, werden de zielen hun ogen geopend voor hun nood en hongerenden en dorstenden voor de waarheid. De tijd was gekomen om de boodschap van zijn liefde aan deze verlangende harten te brengen. Naar al deze mensen moesten de discipelen gaan als zijn vertegenwoordigers. Zo zouden de gelovigen ertoe gebracht worden hen te beschouwen als door God aangewezen leraars. En wanneer de heiland van hen weggenomen zou worden, zouden zij niet zonder leiders achterblijven. Op deze eerste reis moesten de discipelen alleen maar komen waar Jezus reeds eerder was geweest en vrienden had gemaakt. De voorbereiding voor hun reis moest heel eenvoudig zijn. Niets mocht worden toegestaan dat hun gedachten zou afleiden van hun belangrijke taak, of op allerlei wijze verzet zou uitlokken en de deur voor verdere arbeid zou sluiten. Ze mochten niet de kleding van de godsdienstleraars kiezen, noch gebruik maken van enig uiterlijke schijn dat hun zou onderscheiden van de eenvoudige bewoners van het platteland. Zij mochten geen synagogen binnengaan en de mensen bijeenroepen voor openbare diensten. Hun pogingen moesten gericht worden op huis-aan-huis arbeid. Zij mochten geen tijd verspillen met nodeloze begroetingen of in het gaan van huis tot huis om onthaald te worden. Maar in iedere plaats moesten zij de gastvrijheid aannemen van hen die dat waardig waren, en van hen die hen hartelijk welkom zouden heten, alsof ze Christus zelf ontvingen. Ze moesten het huis binnengaan met de heerlijke groet: vrede zij deze huizen. Lucas 10, vers 5. Dat huis zou gezegend worden door hun gebeden, hun lofzangen en door het openen van de geschriften in familiekring. Deze discipelen moesten herauten van de waarheid zijn om de weg voor te bereiden voor de komst van hun meester. De boodschap die zij moesten brengen was het woord van eeuwig leven, en de bestemming van de mensen hing af van de vraag of zij dat woord aannamen dan wel verwierpen. Om de mensen te doordringen van de ernst ervan, gebood Jezus zijn discipelen: indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis en schud het stof van uw voeten af. Voorwaar, ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad. Matthäus 10, vers 14 en 15. Nu doorboort het oog van de heiland de toekomst. Hij aanschouwt de grotere gebieden, waarin na zijn dood de discipelen getuigen voor hem zullen zijn. Zijn profetische blik ziet de ervaring van zijn dienstknechten door de eeuwen heen, totdat hij zal komen voor de tweede maal. Hij toont zijn volgelingen de worstelingen die hen te wachten staan. Hij openbaart de aard en de methode van de strijd. Hij stelt hun de gevaren die zij zullen ontmoeten en de zelfverloochening die vereist zal worden voor ogen. Hij wil dat ze de kosten berekenen, opdat zij niet onverhoeds door de vijand overvallen zullen worden. Hun strijd zal niet zijn tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen wereldheersers der duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Efeze 6, vers 12. Zij moesten strijden met bovennatuurlijke machten, maar zij zijn verzekerd van bovennatuurlijke hulp. Alle hemelse wezens bevinden zich in het leger. En meer dan engelen zijn in de gelederen. De Heilige Geest, de vertegenwoordiger van de aanvoerder van het leger van de Heere, daalt neer om de strijd te leiden. Onze zwakheden kunnen vele zijn, onze zonden en fouten ernstig. Maar de genade van God is voor allen die haar hulp zoeken met een verbroken hart. De kracht van de Almachtige wordt te hulp geroepen ten gunste van hen die op God vertrouwen. Zie, zei Jezus, ik zend u als schapen midden onder de wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Matthäus 10, vers 16. Christus zelf hield niet één woord van de waarheid achter, maar hij sprak het altijd in liefde. Hij toonde de grootste tact en voorkomende, vriendelijke aandacht in zijn omgang met de mensen. Hij was nooit ruw, sprak nooit onnodig een streng woord, deed de gevoelige ziel nooit nodeloos pijn. Hij gispte de menselijke zwakheid niet. Hij bestrafte onbevreesd huichelarij, ongeloof en ongerechtigheid, maar er waren tranen in zijn ogen wanneer hij de vernietigende berispingen uitsprak. Hij weende over Jeruzalem, de stad die hij liefhad, die weigerde hem, de weg, de waarheid en het leven aan te nemen. Zij verwierpen hem, de heiland, maar hij zag hen aan met medelijdende tederheid en met een smart zo groot dat het zijn hart brak. Iedere ziel was kostbaar in zijn ogen. Terwijl hij altijd met goddelijke waardigheid optrad, boog hij zich met de tederste aandacht naar ieder lid van het gezin van God. In alle mensen zag hij gevallen zielen, tot wie redding hij gekomen was. De dienstknechten van Christus mogen niet de ingevingen van hun natuurlijke hart ten uitvoer brengen. Zij behoren nauw gemeenschap met God te hebben, opdat niet, wanneer zij uitgedaagd worden, het eigen ik opkomt en zij een stroom van woorden uitgieten die niet passend zijn, die niet zijn als de dauw of als zachte regen die de verflenste planten verfrist. Dit wil Satan dat zij zullen doen, want zo gaat hij te werk. Het is de draak die toornig is. Het is de geest van Satan die wordt geopenbaard in toorn en beschuldigingen. Maar godsdienstknechten moeten zijn vertegenwoordigers zijn. Hij wenst dat zij slechts betalen met hemelse munt, de waarheid die zijn eigen beeld en opschrift draagt. De kracht waardoor zij de boze moeten overwinnen is de kracht van Christus. De heerlijkheid van Christus is hun kracht. Zij moeten hun ogen richten op zijn lieflijkheid. Dan kunnen zij het evangelie met goddelijke tact en zachtmoedigheid naar voren brengen. En de geest die in de verzoeking beheerst blijft, zal meer doeltreffend getuigen ten gunste van de waarheid dan enig argument kan doen, hoe sterk die ook mag zijn. Zij die in strijd komen met de vijand der waarheid, hebben niet alleen mensen tegemoet te treden, maar Satan en zijn vertegenwoordigers. Laat hen denken aan de woorden van de heiland. Zie, ik zend u als mijn lammeren, midden onder wolven. Lucas 10, vers 3. Laat hun vertrouwen op de liefde van God en hun geest zal kalm blijven, zelfs wanneer ze persoonlijk beledigd worden. De Heere zal hen een volledige, goddelijke wapenrusting aandoen. Zijn Heilige Geest zal hun geest en hart beïnvloeden, zodat hun stemmen niet de klank zullen krijgen van gehuil van wolven. In zijn verder onderricht tot de discipelen zei Jezus, wacht u voor de mensen. Matthäus 10, vers 17. Zij mochten geen onbeperkt vertrouwen stellen in hen die God niet kenden en niet hun plannen aan hen voorleggen, want dit zou de machten van Satan in het voordeel brengen. De bedenkselen van mensen werkten Gods plannen dikwijls tegen. Zij die de tempel van de Heere bouwen, moeten bouwen volgens het voorbeeld dat op de berg getoond is, het goddelijk beeld. God wordt onteerd en het evangelie wordt verraden wanneer zijn dienstknechten zich afhankelijk stellen van de raad van mensen die zich niet laten leiden door de Heilige Geest. Wereldse wijsheid is dwaasheid bij God. Zij die daarop vertrouwen zullen zeker dwalen. Zij zullen u overleveren aan de gerechtshoven. Gij zult ook geleid worden naar stadshouders en koningen om mijnentwil, tot de getuigenis voor hen en voor alle volken. Matthäus 10, vers 17 en 18. Vervolging zal het licht verbreiden. De dienstknechten van Christus zullen geleid worden voor de grote mannen van de wereld, die, indien dat niet zou gebeuren, nooit het evangelie zouden horen. De waarheid is voor deze mannen verkeerd voorgesteld. Ze hebben geluisterd naar valse getuigenissen betreffende het geloof van de discipelen van Christus. Dikwijls is het enige middel voor hen om de ware aard hiervan te leren kennen, het getuigenis van hen die voorgeleid worden om terecht te staan wegens hun geloof. Tijdens het verhoor wordt van deze mens vereist te antwoorden en van hun rechters te luisteren naar de getuigenis dat gegeven wordt. Gods genade zal geschonken worden aan zijn dienstknechten om de plotselinge omstandigheid tegemoet te treden. Het zal u in die uren gegeven worden, zei Jezus, wat gij spreken moet, want gij zijt het niet die spreekt, doch het is de geest uw vaders die in u spreekt. Matthäus 10, vers 19 en 20. Wanneer de geest van God de gedachten van zijn dienstknechten verlicht, zal de waarheid naar voren gebracht worden in zijn goddelijke kracht en kostbaarheid. Zij die de waarheid verwerpen, zullen de discipelen gaan beschuldigen en onderdrukken. Maar bij verlies en lijden, ja tot de dood toe, moeten de kinderen van de Heeren de zachtmoedigheid van hun goddelijke voorbeeld openbaren. Aldus zal de tegenstelling gezien worden tussen de vertegenwoordigers van Satan en de vertegenwoordigers van Christus. De heiland zal verhoogd worden voor de ogen van heersers en volk. De discipelen werd niet de moed en de kracht van martelaren geschonken, alleer ze zulke genade nodig hadden. Dan ging de belofte van de heiland in vervulling. Toen Petrus en Johannes getuigden voor de raad van het Sanhedrin, verwonderden de mensen zich, en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Handelingen 4, vers 13. Van Stefanus staat geschreven: allen die in de raad zitting hadden, zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel. Handelingen 6, vers 15. De mensen waren niet bij machten de wijsheid van de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Handelingen 6, vers 10. En wanneer Paulus schrijft over zijn eigen verhoor aan het hof van de Caesaren, zegt hij: bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar alle hebben mij in de steek gelaten. Doch de Heeren heeft mij terzijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is, en al de heidenen hebben haar kunnen horen, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 2 Timotheus 4, vers 16 en 17. De dienstknechten van Christus mochten geen vastgestelde redevoering voorbereiden om die uit te spreken wanneer ze verhoord werden. Hun voorbereiding moest dagelijks plaatsvinden door het vergaren van kostbare waarheden van Gods woord en door in het gebed hun eigen geloof te versterken. Wanneer zij verhoord zouden worden, zou de Heilige Geest in hun gedachten brengen welke waarheden ze juist op dat ogenblik nodig hadden. Een dagelijks ernstig streven naar de kennis van God en van Jezus Christus, die Hij gezonden heeft, zou de ziel kracht en bekwaamheid geven. De kennis die verkregen werd door ijverig onderzoek van de schriften, zou op het juiste ogenblik weer in de geheugen gebracht worden. Maar zoveel hadden nagelaten zich vertrouwd te maken met de woorden van Christus en nooit de kracht van zijn genade in beproeving hadden getoetst, konden niet verwachten dat de Heilige Geest zijn woorden in hun herinnering zou brengen. Zij moesten God dagelijks dienen met onverdeelde genegenheid en dan op hem vertrouwen. Zo bitter zou de vijandschap jegens het evangelie zijn, dat zelfs de tederste banden op aarde geen waarde meer zouden hebben. De discipelen van Christus zouden ten dode toe verraden worden door de leden van hun eigen gezin. En gij zult door allen gehaat worden om mijn naams wil. Maar wie verhardt tot het einde, die zal behouden worden. Markus 13, vers 13. Maar hij gebood hen zich niet zonder noodzaak aan vervolging bloot te stellen. Hij zelf verliet dikwijls het ene arbeidsveld om naar het andere te gaan, ten einde te ontkomen aan hen die hem naar het leven stonden. Toen hij werd verworpen in Nazareth en zijn eigen stadsgenoten trachtten hem te doden, daalde hij af naar Capernaum en daar verwonderden de mensen zich over zijn leer, want zijn woorden waren met gezag. Lucas 4, vers 32. Zo moesten zijn discipelen niet ontmoedigd worden door vervolging, maar een plaats zoeken waar ze konden arbeiden voor de redding van zielen. De dienstknecht staat niet boven zijn meester. De vorst des hemels werd Beëzabel genoemd. en zijn discipelen zullen op gelijke wijze verkeerd voorgesteld worden. Maar, wat het gevaar ook zij, de volgelingen van Christus moeten voor hun beginselen uitkomen. Zij moeten heimelijk laken. Zij kunnen zich niet onpartijdig houden, totdat ze er zeker van zijn dat het veilig is de waarheid te belijden. Zij zijn gesteld als wachters om de mensen te waarschuwen voor het gevaar waarin ze verkeren. De waarheid die zij van Christus ontvangen hebben, moet worden medegedeeld aan allen, vrij en open. Jezus zei, wat ik u zeg in het donker, zeg het in het licht. Wat gij in het oor hoort fluisteren, predik het van de daken. Matteüs 10, vers 27. Jezus zelf kocht de vrede nooit met compromis. Zijn hart vloeide over van liefde voor het gehele mensdom, maar hij was nooit toegevend tegenover hun zonden. Hij was te zeer hun vriend om te zwijgen wanneer zij een richting insloegen die zou leiden tot verderf van hun zielen, de zielen die hij gekocht had met zijn eigen bloed. Hij arbeidde ervoor dat de mens trouw zou zijn tegenover zichzelf, trouw tegenover zijn hoger en eeuwig belang. De dienstknechten van Christus zijn geroepen tot hetzelfde werk, en ze moeten er acht op slaan dat zij niet in hun pogingen tweedracht te vermijden de waarheid verlaten. Ze moeten najagen hetgeen de vrede en de onderlinge opbouwing bevordert. Romeinen 14, vers 19. Maar ware vrede kan nooit tot stand gebracht worden door uit te gaan van een compromis. En niemand kan trouw zijn aan een beginsel zonder tegenstand op te wekken. Een christendom dat geestelijk is, zal bestreden worden door de kinderen der ongehoorzaamheid. Maar Jezus gebood zijn discipelen, wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Matteüs 10, vers 31. Zij die trouw zijn aan God, behoeven niet te vrezen voor de macht van mensen of de vijandschap van Satan. In Christus is hun eeuwige leven zeker. Hun enige vrees moet zijn dat zij niet de waarheid opgeven en elders verraad plegen aan het vertrouwen waarmee God hen heeft geëerd. Het is het werk van Satan de harten der mensen met twijfel te vervullen. Hij leidt hen ertoe God te zien als een strenge rechter. Hij verleidt hen tot zonden en daarna brengt hij hen ertoe zichzelf te slecht te vinden om tot hun hemelse vader te gaan of om erbarmen op te wekken. De Heere begrijpt dit alles. Jezus verzekert de discipelen van Gods mededogen met hun in hun noden en zwakheden. Geen zucht wordt geslaakt, geen pijn wordt gevoeld, geen smart doordringt de ziel of de trilling daarvan dringt door tot in het vaderhart. De Bijbel toont ons God in zijn hoge en heilige plaats, niet in een toestand van rust, niet in stilte en eenzaamheid, maar omgeven door tienduizenden maal tienduizenden en duizenden maal duizenden heilige, denkende wezens die alle ernaar uitzien om zijn wil te doen. Door kanalen die wij niet kunnen zien, staat hij in werkzame gemeenschap met ieder deel van zijn rijk. Maar juist op het kleine stipje dat onze aarde is, op de zielen voor wie redding hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, is zijn belangstelling en de belangstelling van de gehele hemel gericht. God buigt neer voor zijn troon om de kreet van de verdrukte te horen. Op ieder gericht gebed antwoordt hij, hier ben ik. Hij heft de bedroefden en de teneergeslagen op. In al onze benauwdheden is hij benauwd. In iedere verzoeking en bij iedere beproeving is de engel zijner tegenwoordigheid nabij om te verlossen. Zelfs geen musje valt ter aarde zonder dat de Vader het opmerkt. Satans haat tegen God brengt hem ertoe ieder voorwerp van de zorg van de heiland te haten. Hij tracht het werk van God te besmeuren en het verheugt hem zelfs stomme schepselen te vernietigen. Slechts door Gods behoudende zorg wordt de vogel bewaard om ons te verblijden met hun vreugdeliederen. Maar hij vergeet zelfs de mussen niet. Wees niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven. Lucas 12, vers 7. Jezus vervolgt, zoals gij mij belijdt voor de mensen, zo zal ik u belijden voor God en de heilige engelen. Gij zult mij getuigen zijn op aarde, de kanalen waardoor mijn genade kan vloeien tot zegening der wereld. En zo zal ik u vertegenwoordigen in de hemel. De Vader aanschouwt niet uw gebrekkige karakter, maar hij ziet u bekleed met zijn volmaaktheid. Ik ben het middel waardoor de zegeningen van de hemel tot u zullen komen. En iedereen die mij belijdt door te delen in mijn offer voor de verlorenen, zal beleden worden als deelhebbende aan de heerlijkheid van de vreugde der verlosten. Hij die Christus beleidt, moet Christus blijvend in zich hebben. Datgene wat hij niet ontvangen heeft, kan hij niet mededelen. De discipelen zouden vloeiend kunnen spreken over leerstellingen. Ze zouden de woorden van Christus kunnen herhalen, maar tenzij zij de zachtmoedigheid en de liefde van Christus bezaten, zouden zij hem niet belijden. Een geest die tegengesteld is aan de geest van Christus, zou hem verloochenen, wat belijdenis ook zou zijn. Mensen kunnen Christus verloochenen door kwaadsprekerij, door dwaze woorden, door woorden die onwaar of onvriendelijk zijn. Ze kunnen hem verloochenen door de last des levens te schuwen, door zondige genoegens na te jagen. Ze kunnen hem verloochenen door de wereld gelijkvormig te worden, door onbeleefd gedrag, door liefde voor eigen inzichten, door zichzelf te rechtvaardigen, door twijfel te koesteren, moeilijkheden te veroorzaken en in duisternis te vertoeven. Op al deze manieren verklaren ze dat Christus niet in hen woont. En al wie mij verloochenen zal voor de mensen, zegt hij, die zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Markus 10, vers 33. De heiland zei zijn discipelen niet te hopen dat de vijandschap van de wereld jegens het evangelie overwonnen zou worden en dat na verloop van tijd de tegenkanting ten einde zou komen. Hij zei, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Matthäus 10, vers 34. Dit veroorzaken van strijd is niet de werking van het evangelie, maar het gevolg van tegenkanting daartegen. Van alle vervolging is de onenigheid in huis, de vervreemding van de dierbaarste vrienden het moeilijkste verdragen. Maar Jezus verklaart, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie mijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Matthäus 10, vers 37 en 38. De opdracht van de dienstknechten van Christus is een hoge eer en een heilig pand. Wie u ontvangt, zegt hij, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Matthäus 10, vers 40. Geen vriendelijke daad aan hen bewezen in zijn naam zal onerkend blijven of onbeloond. En hij sloot de zwaksten en de nederigsten in het gezin Gods in, bij dezezelfde tedere erkenning. En wie één is met deze kleinen, zij die zijn als kinderen in hun geloof en kennis van Christus, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Matthäus 10, vers 42. Op deze wijze beëindigde de heiland zijn onderricht. In de naam van Christus gingen de 12 gekozenen uit, zoals hij uitgegaan was om de armen het evangelie te brengen, om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan de blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Lucas 4, vers 18 en 19.